Ja, dank jullie wel, Bent. In het meenemen naar het, hoe moet ik het uitleggen, het aanschouwen van God en zijn karakter en de eigenschappen die naar voren komen in de lofprijs en aanbidding. En zeker dat waar we net over zongen, over het stukje heiligheid van God. Persoonlijk ben ik er de laatste tijd veel meer van gaan houden, van de heiligheid van God. Ik moest denken aan Jesaja 6, er staat een bekend stuk over heilig, heilig is de Heer God Almachtig. En dat Jesaja dat ziet en dat hij zegt, wee mij, want ik ben een iemand met onreine lippen. En... maar dat stukje, dat begint met vers 1. En in vers 1 staat, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer op de troon zitten. En ik vond het zo'n mooi beeld van dat die koning zelf, Uzzia, was een goede koning. Maar toch stierf hij en toen juist werd er iets zichtbaar van Jezus in het leven van Jesaja. In het visioen wat hij zag. En dus soms moet er een koning sterven, opdat er meer van koning Jezus zichtbaar wordt. En daarom ook de titel van deze preek. Met welke koning moet jij afrekenen vandaag? Ik mag hier voor de derde keer staan. Mijn naam is Bernard van der Vecht. Ik ben 34 jaar. Ik ben getrouwd met Jessica. Papa van een klein zoontje van 2 inmiddels. Een paar jaar geleden mocht ik ook spreken over het wonderlijke proces van zwanger worden. En ook nou, uiteindelijk ook de bevalling. En dan gaan ze maar door. En vorig jaar mocht ik er ook staan. Toen ging het over de Samaritaanse vrouw. De dorstlessing van die vrouw ten diepste bij Jezus. En vanochtend gaat het niet over Jesaja, maar gaat het over iets heel anders. Over uit het Bijbelboek Richteren. En ik weet niet of je dat Bijbelboek kent, Richteren 3, voor degenen die mee willen lezen alvast. Maar ik denk dat een heleboel mensen kennen Simson wel, de sterke man, uiteindelijk de kinderen, ik zie een aantal mensen al knikken, ja die ken ik, de kinderbijbel. Maar ook bijvoorbeeld denken aan Gideon, de bange jongen die verstopt zat en uiteindelijk door God wordt uitgekozen. Maar ik ben heel benieuwd of je ooit al wel van Ehud hebt gehoord. Wie heeft hier ooit wel eens van Ehud gehoord? Kijk, dat zijn een hele aantal. Sommigen zie ik heel vragend kijken van waar heb je het over? En wie heeft er ooit wel eens een preek over Ehud gehad? Niemand. Oké. Oh, daar mensen, oké. Ehud. Het zal zo duidelijk worden. Het zijn genoeg redenen ook om deze geschiedenis niet in de eerste beste kinderbijbel te laten noteren, zal ik maar zo zeggen. Maar Bijbelboek Richteren. In die tijd was het zo dat, jullie kennen allemaal, dat het volk Israël uit Egypte wordt bevrijd en uiteindelijk naar het beloofde land gaat. En ze nemen het beloofde land in. En na verloop van tijd zul je dan ook zien dat het volk afstand neemt van God. En dan staat er, het volk doet slecht in de ogen van de Heer. En uiteindelijk stuurt God dan steeds een richter, iemand die ze weer op God doet richten, om naar hem, om zijn wegen te gaan. Dat is eigenlijk een richter. En een richter was altijd iemand die niet per se logisch was in de ogen van het volk. Ik noem maar Gideon die een bangerik was. Of Deborah als vrouw en een leiding nemen over het volk was in die tijd totaal niet gebruikelijk. En zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden. En we gaan er zo meteen ook lezen uit Richteren 3. En dan zie je eigenlijk een soort refreintje wat de hele tijd in Richteren voorkomt. Ik noemde het net al. Als je het hele boek gaat lezen, doe maar eens vanmiddag, dan zul je zien dat dit steeds vaker voorkomt. Het volk doet slecht in Gods ogen. Dan zie je vervolgens dat de Heer het volk overlevert aan een vreemde koning. Na verloop van tijd roept het volk uit tot God. En God reageert erop. God stuurt een rechter in sommige vertalingen. En zo zie je dan door de hand van de richter bevrijden de Heer het volk. En dan heeft het volk weer rust. Ik had er eigenlijk nog een pijltje voor mij onder gezet. En met als bedoeling, en zo zie je eigenlijk dat dit riedeltje steeds weer doorgaat. En we beginnen zo meteen dan ook te lezen met, het volk doet opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Richteren 3, vers 12 tot 30. Dat is een flink stuk. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Toen maakte de Heer Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël. omdat zij deden wat slecht was in de ogen van de Heer. En hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij versloeg Israël en zij namen de palmstad in bezit. En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heer en de Heer deed voor hen een verlosser opstaan. Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan koning Eglon, de koning van Moab. Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat twee scherpe kanten had, met de lengte van een L, en hij gordde het aan onder zijn kleren aan zijn rechterheup. Hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer zwaarlijvig man. En het gebeurde toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de mensen die de schatting gedragen hadden wegstuurde. En zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei: ik heb een geheime zaak voor u, koning. En deze zei: stilte. En allen die om hem heen stonden gingen bij hem weg. En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor zich alleen had. Toen zei Ehud: ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de troon. En toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik. Zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet, hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik en de darminhoud kwam eruit. Het staat er echt. Toen ging Ehud naar buiten de galerij op, de deuren van het bovenvertrek sloot hij achter zich en deed ze op slot. Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken, maar zie, de deuren van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden zij: hij doet zeker zijn behoefte. En ze bleven tot schamens toe wachten, maar zie, hij opende de deuren van het bovenvertrek niet. En toen namen zij de sleutel en deden open. En zie, hun heer lag dood op de grond. Maar Ehud ontkwam terwijl zij wachten. Hij kwam langs de afgodsbeelden en ontkwam naar Sehira. En het gebeurde toen hij daar aankwam dat hij op de bazuin blies in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland. En hij zelf ging voor en uit. En hij zei tegen hen: volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand gegeven. En ze daalden af achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand oversteken. En in die tijd versloegen zij de Moabieten, ongeveer 10.000 man. Allemaal welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één ontkwam. En zo werd Moab op die dag onder de hand van Israël vernederd. En het land had 80 jaar rust. Ja, soms misschien wel, heb ik dit nou goed gehoord? Of heb ik dit nou goed meegelezen? Ja, het staat er echt. Wie is Ehud? Ehud is een man uit de stam Benjamin. De jongste zoon van Jacob, oftewel Israël. En over Ehud staat geschreven dat hij linkshandig was. En wij denken dan, ja, oké, dat kan. Maar letterlijk staat er dat hij rechts gehandicapt is. Met zijn rechterhand kan hij niks. En in die tijd betekende dat je eigenlijk niet geschikt was voor het leger. Ja, want je had een zwaard en een schild en één van beide kon je dan gewoon niet dragen. En zo zou er eigenlijk automatisch een gat in de linie van de verdediging zijn. Dus niet geschikt voor het leger, maar uiteindelijk werd hij dus wel de leider van het volk. Nou, daar vonden ongetwijfeld heel veel mensen wat van. Maar wat zeiden de mensen? Ehud, moest luisteren, ga jij maar belasting betalen. Want 18 jaar lang moest er een belasting, een schatting worden gebracht naar de koning die hen overheerste. Omdat ze bezet waren. Het volk was bezet. En elk jaar weer vroeg die koning weer die belasting. Nou, en ik weet niet hoe jullie dat vinden als er weer een blauwe envelop door de deur komt elk jaar weer. Nu iets minder volgens mij. Maar even ter inventarisatie, wie vindt dat leuk om te doen? Om te doen wel, oké. Betalen zelf. Oké, wie vindt het leuk om te betalen? Ik denk het niet.
Ik heb het opgezegd.
Je hebt het opgezegd, oké. Maar elk jaar weer moest Ehud dus die reis maken. En pakte ze digidelen bij, zoals het misschien tegenwoordig ging. En namens het volk rekende hij dan weer voor een bepaalde tijd af. Om een jaar later weer terug te komen. Maar bij wie moest hij dan afrekenen? Nou, daar lezen we over dat dat koning Eglon is. Een koning die door God sterk gemaakt werd. Om te tronen in Israël, zijn land. En deze man, wat staat erover? Dat hij een zeer zwaarlijvig man was. Nou, letterlijk staat er dat zijn naam betekent vet kalf. Nee, je zult je kind maar zo noemen. Dat het kind geboren wordt en dat je erover na hebt gedacht van wat, hoe zou ik hem noemen? Nou, we noemen hem vet kalf. Schattig kindje. En elk jaar weer ontving hij dus belasting. En dat zag er ongeveer uit dat hij heel veel spullen kreeg, maar ook eten. En vooral met dat laatste zie je dus eigenlijk dat die koning wordt vetgemest door het volk. En om het plaatje een beetje beeldend te maken, hij zit daar in een fort met goede beveiliging. Hij heeft een koele bovenkamer, dus misschien wel de eerste met airco in de Bijbel. Misschien ook wel gekocht van de belasting die hij ontvangen heeft. En 18 jaar lang had deze koning een leven om u tegen te zeggen waar hij niets hoeft te doen. En daar zat hij dan stevig in zijn zetel. En ik kan me voorstellen dat het elk jaar steviger en steviger was. Totdat God Ehud zond. En Ehud, er staat er geschreven dat hij maakte een zwaard dat aan twee kanten scherp werd. Dus een tweesnijdend zwaard. En dan staat er ook geschreven dat hij het op zijn rechterheup moet doen. En ook ons zegt dat misschien niet zo heel veel. Ik denk, ja, dat zal wel. Maar je moet je voorstellen, als je rechts bent, men had in de rechterhand normaal gesproken het zwaard, en die deed je dan op je linkerheup. Terwijl als je links bent, heb je hem op je rechterheup. En waarom is dat nou belangrijk? Nou, we hadden laatst net ook al een stukje over Eglon. Ik vertelde al over dat hij goede beveiligers had. En elke keer als iemand bij de koning mocht komen, dan was het zo dat die linkerheup gecontroleerd werd. Van zouden er nog wapens zijn? En dat gebeurde dus niet bij Ehud. Want Ehud was inmiddels ook een vertrouwd gezicht geworden. Ze keken naar hem, dachten misschien wel van, nou ja, die stelt toch niet zoveel voor. Wat kan hij nou doen? En uiteindelijk kon Ehud op deze manier zonder problemen de security doorkomen van de koning. En hij ging naar boven, want hij zei, ik heb een geheime zaak voor u, koning. Nou, dat, als iemand zegt, ik heb je geheimpje te vertellen, dan streelt dat toch wel iets. En ook deze koning zegt, iedereen moet wegwezen. En dan staat hij dan, Ehud, oog in oog met die moddervette koning. En dan staat er geschreven, Ehud spreekt een woord en de koning staat op en de koning wordt neergesabeld. Ehud pakt het zwaard van zijn rechterheup en hij steekt het in zijn buik. Heel goed. In zijn buik. En dat zwaard dat blijft erin zitten en dan lees je dus dat die vetrollen om dat scherpe gedeelte heen gaan en dat de darminhoud eruit komt. Sommige vertalingen is dit weggehaald, maar het staat er echt in de grondtekst. En zo zie je dan dat deze koning overlijdt aan een geperforeerde darm. Nou, hebben we het dan nu gehad? Ja, dan moet je een beetje teleurstellen, want het kan nog ietsje gekker. Want moet je voorstellen, Ehud heeft net die koning neergesabeld. Die koning ligt er op de grond, die is overleden of aan het overlijden. En Ehud denkt, ja, hoe kom ik hier nu weg? Want het is een fort, goed bewaakt. Hoe kom ik hier nu weg? En dan staat er geschreven in vers 23. Ehud ging buiten de galerij op en sloot de deuren. In een andere vertaling staat de deuren sloot hij van binnen uit. Nou, het is mij heel vaak voorgekomen dat ik mezelf heb buitengesloten. Of mijn vrouw heb buitengesloten. Maar het is mij nog nooit gelukt om van binnen de deuren op slot te doen. Om vervolgens van buiten te ontkomen. Dat is mij nog nooit gelukt. Dus eigenlijk zit ik me af te vragen, hoe kan het dat deze man ontsnapt is? Hoe is hem dat gelukt? En ik ben eens een beetje in gaan verdiepen. En er staat een bepaald woord voor galerij en dat is eigenlijk ten onrechte vertaald met galerij. Het is ook een woord dat nergens anders in de Bijbel voorkomt. En heel lang dachten mensen, is dit een geheime gang? Eerst je deur op slot doen en vervolgens naar buiten, dat lukt niet. En op een gegeven moment zijn er opgravingen gedaan in het Midden-Oosten. En er is onderzoek naar gedaan. En wat blijkt nou? Het blijkt dat het zeer waarschijnlijk een soort opslagcontainer is onder het toilet van de koning. Oftewel, met andere woorden, Ehud steekt niet alleen een koning neer en de darminhoud komt eruit, maar ontsnapt waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk ook door de toiletafvoer van de koning met één hand. En ik weet niet hoe jullie dat zien, ik ben een beeldend persoon, maar soms als je de Bijbel leest denk je echt, wat gebeurt hier en hoe kan het zijn dat dit erin staat? Ik weet niet hoe jullie dat hebben, ik heb er soms een beetje vraagtekens bij. Maar het belangrijkste is misschien voor vanochtend, de eerste keer dat Ehud binnenkwam, was om voor de zoveelste keer af te rekenen met deze koning. Wat bedoel ik daarmee? Hij bracht elke keer weer belasting namens het volk. En dat zorgde voor een leven in onderdrukking. Maar de tweede keer dat Ehud binnenkwam in dit verhaal, was om voor eens en altijd af te rekenen met deze koning. Hoor je het verschil? Dus de eerste keer was om voor de zoveelste keer af te rekenen. Maar die tweede keer was voor eens en voor altijd om af te rekenen met de koning. Hij bracht namelijk geen belasting, maar hij bracht bevrijding van het volk. Voor het volk. En zo ging het volk van een leven in onderdrukking naar een leven in vrijheid. Dus bij het ene is er iets wat in stand wordt gehouden, en bij het andere is het dus iets wat beëindigd wordt. En net als het volk Israël gaan we vanochtend voor dat tweede. En mijn vraag is, met welke koning moet jij vandaag afrekenen? Want weet je nog wie de koning is in jouw leven? En ik denk dat een heleboel mensen het goede antwoord wel kennen. En die zullen ook waarschijnlijk nu denken, ja, dat is God. Dat is het goede antwoord. Maar heel eerlijk, het volk Israël zei dit ook. Op een andere plek in de Bijbel staat namelijk, dit volk Israël eert mij, dat is God, met de lippen, maar een hart is ver weg van mij. Dus als je vanochtend eerlijk naar jezelf wordt, wie zit er dan op de troon in jouw hart? Toen ik over deze vraag nadacht, duurde het een tijdje voordat het bij mij landde. Want eerst had ik dat helemaal niet zo scherp. En dat is eigenlijk ook niet heel gek. Want weet je hoe lang het duurde voordat het volk uitriep tot de Heer? 18 jaar lang. Even teruggerekend, dat is dus 2008 voor ons. Van 2008, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op de middelbare zat. Tot en met nu leeft het volk in onderdrukking. En dan pas reageren ze. Dan pas roepen ze het uit tot God. En al die tijd leven ze in onderdrukking. Waarom zo lang? Zouden ze het niet scherp hebben? Zouden ze het eerst zelf willen proberen? Ik weet het niet. Maar het volk heeft te maken met een koning die ze van alles kost, maar er niets oplevert. En zo kunnen we ook al lang te maken hebben met een koning die ons van alles kost, maar ons helemaal niets oplevert. Maar waar we tegelijkertijd niet mee afrekenen. Waar we niet zijn zeggenschap beëindigen. Dus met welke koning moet jij afrekenen? En nu zul je denken, ja, maar wat bedoel je dan met koningen? Nou, sla de kranten maar open. Of open je telefoon, de eerste beste nieuwssite. De koppen die spreken genoeg. Ik ga er een paar noemen. Wat te denken van koning materialisme? De koning die altijd meer wil, meer geld, meer spullen, meer bezit. En deze koning koppelt geluk aan wat je hebt. En dat is nooit genoeg. Of denk aan koning bitterheid. De koning die onzichtbaar regeert, maar van binnen aan je blijft knagen. Over pijn die niet is verwerkt, om te blijven sudderen in het onrecht van wat je is aangedaan, maar je op die manier ook vasthoudt in teleurstelling. En zo heb je heel snel te maken met een koning die je van alles kost, maar je niets oplevert. Of koning verslaving, de koning die zich vermomt als een oplossing voor de problemen in jouw leven, maar langzaam de controle overneemt. Bij 2 miljoen Nederlanders zit deze koning heel stevig op de troon. En om maar niet te spreken over koning angst. Waar nog meer mensen mee te maken hebben. En zo zijn er veel koningen in allerlei soorten en maten. Of ze nou op de voorgrond invloed hebben of op de achtergrond. Het zijn er een heleboel. Vul maar aan. Met welke koning moet jij afrekenen? En soms is het zelfs zo. Jullie hebben een prachtig jaarthema. En God van generaties. Maar soms is het ook zo dat er een koning regeert in je familie. Al generaties lang. Dat die wordt doorgegeven van opa op vader op kleinzoon. Of van oma op moeder op kleindochter. Dat bijvoorbeeld bitterheid door blijft etteren. Of verslaving heel stil wordt doorgegeven. Of angst iedere generatie intenser lijkt te worden. En noem de lijst van koningen maar op. Ik kan er nog een heleboel noemen. Welke dien jij? Maar ten diepste is er één koning met wie we allemaal te maken hebben. En dan heb ik het niet over koning God. Koning Jezus. Want iedereen van het volk Israël diende de koning van de Moabieten. Koning Eglon. We hadden net die scène, hè, dat Ehud oog in oog stond met koning Eglon. Koning Eglon zat op zijn troon. Ehud kon binnen. En wat gebeurde er? Ehud pakte met zijn linkerhand onder zijn rechterheup het zwaard en die stak die in zijn... Maakte geen kopje kleiner, zoals dat in die tijd veel werd gedaan. Dus niet door zijn nek. Ook niet door het hart. Maar in zijn buik. Het zwaard gaat in de buik. En ik geloof dat het ons iets zegt. Want in Filippenzen 3 vers 19 staat het volgende. Over de vijanden van God. Er staat hun God, en ik heb het hem even vertaald met hun koning. Hun koning is hun buik. Naar de vijanden van God. Zij luisteren eigenlijk naar hun eigen lichaam. Of zoals het heel mooi eigenlijk staat beschreven aan het einde van het Bijbelboek Richter, het allerlaatste vers. Want wat staat daar? In die tijd was er geen koning in Israël. Maar een ieder deed wat goed was in eigen ogen. Een ieder deed wat goed was in eigen ogen. En sommigen van ons moeten dagelijks tijd en aandacht betalen aan koning materialisme. Of koning angst, of noem het maar op. Maar ten diepste moeten we allemaal afrekenen met koning ik. Koning ik die niet wil dat er over hem heen wordt gelopen. Koning ik die niet wil dat er zomaar vergeving wordt uitgesproken voor het onrecht wat hem is aangedaan. Koning ik die de eer van zijn werk wil. Koning ik wil gehoord worden en zijn eigen mening ongefilterd geven. Vanochtend nog, heel simpel voorbeeldje. Ik kom mijn zoontje tegen. Die is net wakker en die wil dan dat een glaasje melk drinken. En hij is altijd zo eigenwijs. Pakt zijn eigen beker en wil dat dan in mijn beker schenken. En dan gaat natuurlijk alle melk gaat over tafel. Maar de vraag is dan vanochtend die mezelf gewoon stelde. Wie regeert er nou? Als ik zou regeren, zou ik mijn kind nog steeds lief hebben. Maar zou ik misschien enorm boos worden. Wat misschien helemaal ten onrechte is. Terwijl vanochtend besefte ik me gewoon, in heel klein, besefte ik me gewoon, oké, Jezus, wat zou u doen? Jezus zou een doek pakken, samen met mijn zoontje Joas, samen met Joas het gaan opvegen. Wie regeert er? Wie zit er op jouw troon? En wordt het niet eens tijd om met koning ik af te rekenen? Of misschien wel koning materialisme of koning, noem het maar op. Ik denk dat je het zelf ontzettend goed weet. Weet je wat goede nieuws is? Hoe vaak de Israëlieten ook slecht deden in de ogen van de Heer. Hij was vastberaden om in te grijpen in deze wereld. Want 2000 jaar geleden kwam hij zelf als verlosser naar deze wereld. En deze man uit Nazareth werd door velen de onverwachte redder, de onverwachte richter van de wereld. Want de Heer deed opnieuw goed wat in eerste instantie slecht leek in de ogen van het volk. En net als Ehud was die man allesbehalve de leider die in hun ogen goed was. Hij werd als iemand voor wie men het gezicht zich verbergt. De duisternis dacht hem nu eindelijk te hebben. De wereld dacht hem nu eindelijk kwijt te zijn. Maar in zijn laatste woorden aan het kruis bleken zij en alle andere koningen niet op hun troon te kunnen blijven zitten. De woorden, het is volbracht, bleek de doodsteek te zijn voor al die koningen. Omdat koning Jezus over hen heeft gezegevierd. Eert kwam in eerste instantie binnen om voor de zoveelste keer belasting af te rekenen met zijn koning. Maar in tweede instantie rekende hij voorgoed af met deze koning. En Jezus kwam in eerste instantie dood binnen in het graf. Niet om het zoveelste slachtoffer te zijn van de dood, maar om het volmaakte slachtoffer te zijn voor deze wereld. En hiermee rekende hij voor eens en voor altijd af met al die andere koningen, waaronder koning ik. Want wat staat er geschreven over hem? Want uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Hij gebruikte dat tweesnijdende zwaard niet om je te veroordelen, maar om je te bevrijden. Want zijn woord is levend en krachtig als een tweesnijdend zwaard. Niet om je te doden, maar om je tot leven te brengen. Want Eert sprak tot Eglon: ik heb een boodschap in de naam van de Heer. En wat zie je dan gebeuren? Dan staat er dat Eglon opstond. In de naam van de Heer, in de naam van Jezus moet elke koning opstaan. Maar niet alleen dat, in de naam van Jezus moet ook elke koning wijken. Want het woord is krachtig als een tweesnijdend zwaard. En nadat koning Eglon is verslagen, roept Eert het uit: volg mij, want de Heer heeft uw vijanden in uw handen gegeven. En zo zegt Jezus zelf tegen ons vandaag: zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Want hij geeft je macht over koning angst, want de liefde van deze koning drijft alle angst uit. Want hij geeft de macht over koning bitterheid, want deze koning schenkt vergeving. Hij geeft je de macht over koning duisternis, omdat hij het licht van de wereld is. En hij geeft je de macht over koning ik, omdat hij jou bevrijdt van jezelf. En de naam van deze koning is Jezus. Deze koning heeft een naam boven alle andere namen. En één roep om deze koning stilt elke andere koning. Psalm 50 vers 15 zegt heel mooi: roep mij aan in tijden van benauwdheid en ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Is dat niet goed nieuws? En waarom doet God dat dan? Ik heb me zo vaak afgevraagd: waarom doet u dat, Heer? Nou, ten diepste. Ten diepste dat je gaat doen waarvoor je bent gemaakt. Want je bent er niet om gemaakt om te doen wat jij denkt dat goed is om te doen. Ik bedoel, Eert was rechts gehandicapt. En hij kon zich laten leiden door heel veel andere koningen. Koning bitterheid, omdat het nu hem eenmaal was overkomen. Of koning angst, omdat hij niet wist hoe onzeker zijn toekomst eruit zal zien. Maar Eert koos voor de koning der koningen. En daarmee paste hij perfect in het verhaal van de koning der koningen. Want zijn zwakheid werd een wapen in Gods handen. We begonnen deze preek net met Jesaja 6. Dat koning Uzzia stierf en op dat moment koning Jezus zichtbaar werd. Je bent niet bedoeld om de koning in jouw eigen verhaal te zijn. Of welke andere koning dan ook in jouw verhaal regeert. Je bent bedoeld om een onderdeel te zijn van het verhaal van de koning der koningen. En mijn gebed vanochtend is dat koning Jezus steeds meer zichtbaar wordt in jouw leven en door jouw leven heen. Amen. En ik wil nu gewoon zometeen de tijd gewoon stil zijn. En misschien, ik zal me nog af te vragen van: hoe doe je dat dan? Nou, ik geloof, we hebben een Heilige Geest ontvangen. Als je tot geloof komt, komt de Heilige Geest in je wonen. En om heel veel verschillende redenen, die ik nu niet allemaal ga noemen, maar ook om je te openbaren wat dan vanochtend die koning is die regeert in jouw leven. Heb je je hart al aan Jezus gegeven? Heb je dat al duidelijk gemaakt in de doop waar Aad over sprak? Misschien wordt het dus tijd om over je eigen bezwaren heen te stappen. Want het is eigenlijk je eigen bezwaren, zegt het al, hè? Het is koning ik. Ja, maar ik wil dat niet. Ja, maar straks moet ik daar op het podium of wat dan ook, wat de reden ook zijn. Het heeft allemaal te maken met koning ik. Maar ik geloof, je kunt mij luisteren, maar je kan veel beter naar de Heilige Geest luisteren die het wil openbaren. Er zit ook een ommekeer in dit verhaal van Ehud. Ehud was al 18 jaar lang was hij gewend om elke keer dezelfde weg te gaan. Van zijn koning naar zijn huis en dan het jaar later weer naar die koning. Maar dan staat er, hij draaide om bij de afgodsbeelden van bij Gilgal. En Gilgal, daar stonden eerst 12 stenen op elkaar als een herdenkingsteken. Dat God het volk bevrijd had. Maar die zijn vervangen blijkbaar door afgodsbeelden. Hij is er 18 jaar lang, is hij daar langs gelopen, misschien niet eens doorgehad. En mijn interpretatie van de tekst is, maar goed, mocht je van mening over verschillen, is dat God hem daar iets duidelijk maakte. God duidelijk maakte, kijk nou eens naar die afgodsbeelden. Kijk nou eens wie er op de troon zit. Nu wordt toch duidelijk dat ik niet jullie God ben. En hij draait zich om. En hij rekent af met de koning. En zo wil de Heilige Geest ook, zo meteen in de stilte, je openbaring geven. Dat geloof ik echt. Van wie is de koning? En misschien weet je het al heel lang. Maar ik wil zo meteen de stilte gebruiken. En dan zal ik na een tijdje zal ik afronden de zegen toespreken. En dan zingen we een slotlied. Ja, zullen we stil zijn? Ja, Vader, dank u wel, Heer, dat u zo liefdevol bent. Dat u zo vol bewogenheid bent over mensen waar we vanochtend over zongen. Dat u zo dichtbij komt. En in het dalen, Heer, dat u daar bent. Heilige Geest, dank u wel dat u openbaring geeft. Over met welke koning we mogen afrekenen vanochtend. Ik moet ook zo denken aan dat er bij iemand allerlei zijn leven eigenlijk als een soort scherven allemaal kapot zijn. Dat er een koning in je leven is die allerlei dingen kapot heeft gemaakt. En dat alle scherven nu op de grond liggen en dat je echt denkt, ja maar hoe dan? Hoe dan? Ik geloof dat God vanochtend voor jou speciaal de Heer is die nabij is. De ik ben die ik ben. En die je elk stukje weer heel maakt. Dat stukje voor stukje ook je leven weer bij elkaar wordt geraapt. En dat het ook een getuigenis zal zijn voor, kijk maar eens wat God in mijn leven heeft gedaan. Alle scherven weer aan elkaar heeft gelijmd. De liefdeslijm van de Vader. En ik moest ook denken aan onreinheid, koning onreinheid. God heeft zo mooi bedoeld de liefde tussen man en vrouw binnen een huwelijk. En alles wat daar buiten is, is onreinheid in Gods ogen. Is zonde, want zonde betekent dat je het doel mist. Je bent er niet voor bedoeld om buiten het huwelijk allerlei dingen te doen. Allerlei dingen die, nou ja, je weet zelf wel. Ik wil je aanmoedigen om af te rekenen met deze koning. En het zwaard van de geest, het tweezijdende zwaard van het woord. En die samen, dat die de koning neerhalen en dat hij niet meer tot leven komt. Zodat er vrijheid is in de naam van Jezus over dat stuk. En dat Jezus ook zichtbaar is. En dat Jezus ook zijn heelheid uitspreekt daarover. En dat hij daar ook de ik ben die ik ben is. Heer, zo zijn er veel meer koningen, Heer. Heer, u kent ook ons, u weet ook. Ja, u weet ook waar we mee worstelen. Heer, en ik bid ook zo, Heer, dat we zo meteen, tijdens het zingen van een lied, maar ook daarna, dat we vrijmoedigheid nemen om naar iemand toe te stappen. En dat mag, denk ik, naar een oudste, dat mag naar mij of iemand die je vertrouwt. Dat je uitspreekt van ik worstel met deze koning. En ik krijg hem misschien wel niet eens neergehaald, omdat het me niet lukt. En ik loop er al misschien wel jarenlang mee. Misschien net zo lang, 18 jaar, misschien wel langer. En dat vandaag de dag is om ermee af te rekenen. Dat je van onderdrukking naar vrijheid gaat. Net zoals het volk. En dat je in rust mag leven. In shalom mag leven. Shalom is zo'n heerlijk woord. Staat er ook vooraan. Shalom. Zo heeft God het bedoeld. Vader, dank u wel, Heer. Vader. Ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. Zodat ik jullie een zegen kan toebidden. En dan zingen we zo een slotlied. Van al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik zeg je met de liefde van de Vader. De onvoorstelbare liefde. Een liefde die je niet kan voorstellen. Een liefde die niet ophoudt. Die maar blijft stromen. Die liefde van de Vader. En ik spreek genade van Jezus over je uit. De genade van Jezus die voor jou koos. Zelfs toen jij hem nog niet gekozen had. En de Heilige Geest. Ik zeg je met verdere openbaring en de uitwerking van de kracht van de Heilige Geest in jouw leven. Zodat je voor eens en voor altijd zult afrekenen met koning waarmee je te maken hebt. In Jezus' naam. Amen.